Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Floris van den Berg. Het Openbaar Ministerie legt een aantal mensen rondom de coöperatie Laatste Wil gevangenisstraffen ten laste in verband met hulp bij zelfdoding en deelnemen aan een criminele organisatie. Wat hadden ze gedaan? Ze verspreidden middel X aan onder bejaarde mensen die daarmee een einde aan hun eigen leven wilden maken. Ik ga hierover in gesprek met Bart Kollaert, die erover schreef in de Telegraaf. Ik wens u, ondanks het thema, veel kijk- en luisterplezier en klik vooral op like en abonneer. Hey Bart, leuk dat je bent. Leuk om met jou een gesprek te hebben. Je bent in de pen geklommen om een opiniestuk te schrijven over euthanasie en met name verspreking van het middel X.
Ja.
Wat is je punt?
Nou, misschien is het goed om dat te benoemen. Ik las op nu.nl of zoiets over deze zaak. Ik kende deze zaak verder niet. Maar kennelijk is de politie en met name het OM in ieder geval, die zijn actief geworden om een groep mensen, senioren. Waarom benoem ik de leeftijd?
Ja, dat vroeg me af. Ja,
dat is.
Staat het erbij benoemd, hè, dat er 70-plussers zijn. Maar ik denk, ja.
Ja, ik vind dat toch. Het is waarom? Toch altijd wat anders als je. Het lijkt. Ik weet niet of het relevant moet zijn. Maar in dit geval. Ja, ik denk dat er wel een relevantie in de leeftijd zit. Want het zijn oudere mensen die zich misschien meer kunnen inleven ook met hun leeftijdsgenoten. En ik vind ook wel een beetje. Ja, kijk, als je. Twintigers hebt die omwille van een winstoogmerk gaan handelen in een of ander giftig middel. Dat vind ik wat heel anders dan mensen die op leeftijd zijn en die misschien wel dezelfde intentie hebben, wie weet, dat weten we niet, maar ogenschijnlijk toch een hele andere intentie daarbij hebben en het meer vanuit een idealisme doen, zoals het OM ook erkent. Dus dat is de reden waarom ik de leeftijd benoem. Maar wat mij verwondert is, het OM, wat er dus gebeurde is, het OM vervolgt dus een groep mensen rondom die coöperatie Laatste Wil, die in een middel handelen voor mensen die het leven niet meer zien zitten, maar die om niet legaal euthanasie kunnen krijgen, of waarvan je kunt zeggen, ja, het is wel legaal, conform de wet, maar de arts wil het bijvoorbeeld niet, omdat bijvoorbeeld diegene nog te goed bij geest is. En ik meen sowieso dat in een liberale samenleving dat iedereen over het lichaam en het eigen leven bepaalt. En dus ook daarmee over de eigen dood. Ongeacht hoe oud je bent of hoe gezond je bent. Als je in theorie, als jij besluit om uit het leven te stappen, dan moet je dat kunnen doen. En waar het hem hier in deze zaak om gaat, is dat. Het gaat niet om zelfdoding, maar hulp bij zelfdoding. En dat is strafbaar gesteld in Nederland in het wetboek van strafrecht.
Ja.
3 jaar staat er zelfs op dat je de gevangenis in kan gaan. En bij deze mensen wordt ook nog eens deelneming aan een criminele organisatie te laste gelegd. En dat vind ik ook, ja, het geeft een signaal af. Hebben we hier te maken met Ridouan Taghis, zeg maar.
En dat vind je van niet?
En dat vind ik zeker van niet. Kijk, dat is het punt ook dat ik in de Telegraaf
maak. Dan ga ik even zeggen, Ridouan Taghi heeft minder mensen omgebracht
dan deze
organisatie.
Dat is een goeie.
Want het gaat om.
Maar dat is een goed punt. Maar deze organisatie doet dat met instemming natuurlijk van de mensen die komen te overlijden.
Goed, een belangrijk klein punt van verschil.
Ik denk niet dat meneer Taghi met zijn slachtoffers contact heeft gehad. Ja, wel contact gehad, maar niet over of zij bereid zijn om te overlijden.
Je stelt nog. Dat het recht om je eigen levenseinde te bepalen hoort bij een liberale samenleving. En sterker nog, dat het niet liberaal is als mensen die ruimte niet krijgen. Maar wat is dan de kern volgens jou van het liberalisme?
Het kern van het liberalisme is volgens mij dat je alles zou mogen doen zolang je anderen niet schaadt. Een beetje het niet schadebeginsel van John Stuart Mill. En dan kunnen we discussiëren over wat is schade of wanneer breng je schade toe aan mensen. Is dat ook emotionele schade? Of is schade. Is dat fysiek letsel alleen? Kan het ook een schade tegen goederen zijn? Is het ook overlast? Dat is al een wat moeilijkere term. Maar wat ook belangrijk is daarbij, is dat. Kijk, want soms krijg je mensen die dan zeggen over zelfdoding: van ja, maar geen enkel gezond mens kan ooit zelf dood willen. Dus diegene die moet tegen zichzelf beschermd worden. En kijk. Als iemand echt in een psychose of zo zit, als je in een psychose zit, dan heb je een soort van, ja, laat ik maar zeggen, een opwelling. Je leeft even in een andere wereld, zeg maar. Dan kun je ook weer uit. Kijk, ik denk dat het goed is dat je mensen dan beschermt tegen dit. Hè? Want in hoeverre ben je dan in staat om je wil te uiten? En je weet ook dat diegene komt ook weer uit de psychose. Maar in conform dat liberalisme van Mill mag de overheid niet beperkingen opleggen aan jou, omdat de overheid zou vinden dat dat beter voor jou zou zijn.
Ja.
Hè, jij bepaalt uiteindelijk zelf. Dat is eigenlijk de conclusie.
Ja, want in hoeverre is er een recht om je eigen leven te bepalen, einde te bepalen?
Ja, dat is het deels, maar ook niet helemaal natuurlijk. Want als jij dat nu besluit, je kan van een gebouw springen, dan heb je, dat is niet strafbaar. Maar dat is denk ik ook niet strafbaar, omdat als het je lukt, ja, dan ben je niet meer vervolgbaar, omdat je er niet meer bent. Maar dat, dus op die manier mag het. Maar het is heel gek dat jij niet naar de dokter mag gaan en zou mogen zeggen, joh, ik zie niet meer zitten.
Gelijk
of gewoon direct naar de hele dokter over in die doorwijsbrief.
Ja, maar dat is dus precies wel wat met deze vereniging of coöperatie is.
Ja.
Die gaan dus slaan het medische traject over. Ja. Dus die gaan direct, ik weet niet zelf of zij arbitrage hebben van, nou, aan deze persoon wel, aan die persoon niet. Maar dat is wat het OOM natuurlijk.
Ja, en het lijkt me ook niet goed dat er, dat schrijf ik ook in het artikel van de Telegraaf, het lijkt me ook niet goed dat je zo van wat je nu ondergrondse handel hebt in dat soort middelen. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus het lijkt me wel goed dat er iets van een traject is. Ook wel om vast te stellen dat je dit echt wil. En kijk, dat schuurt natuurlijk een beetje tegen dat paternalistische aan waarvan Mill zegt, dat moet je niet hebben. Maar ik denk, omdat het hier gaat om iets, ja, wat eigenlijk indruist tegen, laat ik maar een moeilijke woord als de menselijke natuur gebruiken of zo. Hè. Het dood willen, dat zit eigenlijk, het conflicteert met de evolutie, hè, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Misschien dat evolutiedenkers daar nog een goede verklaring voor hebben. Maar laat ik zeggen, in beginsel willen we overleven en willen we leven. De meeste mensen willen dat.
Ja, maar soms inderdaad niet.
En
meer,
soms niet.
Of niet meer.
Nee, en ik denk, het is wel, ik vind het wel goed dat er iets van een check op zit van, oké, wil jij dit echt? Want als wij jou nu dit prikje geven of dit middeltje geven, dan ben je er echt niet meer. Hè? Dan is het gewoon klaar. En ik denk, omdat het zoiets groots onomkeerbaars is, vind ik het niet erg dat er iets van een check zit. Maar die check moet niet zitten, ja, die moet gewoon zitten op jouw wil. Begrijp je echt, begrijp jij wat de gevolgen zijn als je dit middel neemt? En ja, wil je dit, of verkeer je in een psychose, of wat ik zeg, of ben je een 5-jarig kind? Ja, een 5-jarig kind kan een snoepje willen. Maar kan een 5-jarig kind overzien wat het gevolg is van een middel X?
Nee. Ja, maar wanneer kun je dat precies?
Ik ga geen leeftijd. Nee, ik kan ook geen leeftijd noemen. Maar laat ik zeggen dat ik zou uit praktische overwegingen zou ik zeggen, als je volwassen bent of.
Maar goed, grappig, want je er 5-jarige, maar je kan wel scenario's bedenken waarom zelfs euthanasie op een 5-jarige beter is dan niet te doen als een kind, als een 5-jarige ondraaglijk lijdt, mm-hmm, met zonder uitzicht op leven.
Ja. En je dan geeft, zou dat kunnen, ja.
Ja, maar dan bepalen de ouders of de in samenspraak met de medici dat natuurlijk.
Maar het gaat me hier om een veel algemenere categorie. Los van, het gaat hier dus niet voor mij om, omdat het ongeneeslijk is en een leed wat, dat dit soort van, gaat oké, gaan we dat proces versnellen? Hè? Dus dat je weet van, oh, iemand heeft nog 3 maanden te leven en dan gaat hij mega lijden.
Ja.
Dus zullen we dat kind nu uit zijn lijden verlossen? Nu gaat het om iemand waar ogenschijnlijk geen gezondheidsmedische problemen mee zijn, maar die om een of andere reden zegt, ik wil dood.
Ja, maar in feite is het humanistische ideaal van, je bent in principe eigenaar van je eigen lichaam en van je eigen leven.
Ja, precies. En ik maak de kanttekening erbij, zolang dat dan wel in lijn is met je wil natuurlijk. Je moet dat wel willen. Net als dat ik jou iets niet mag opleggen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat als jij in een psychose verkeert, dan kun je zeggen, ja, als ik jou nu een of andere drugs geef en tijdens jouw fase dat je high bent, wil jij dood? Ja, dan wil jij niet echt dood. Ja, op dat moment zeg je dat en denk je dat je dood wil. Maar we weten ook dat als je eruit komt, dat je dat niet meer wil. En ik denk dat het goed is om dat waarborg in te bouwen.
Ja, want wat is het verschil tussen wils- en handelingsbekwaam?
Nou, handelingsbekwaam is vooral een juridische term. En dat gaat Kijk, bij wilsbekwaam is het gewoon, je moet je wil kunnen uiten en je moet je gevolgen kunnen overzien. En bij handelingsbekwaam is, ja, dat is meer een juridische term. En je zou, in juridische zin ben jij volgens mij handelingsbekwaam vanaf, pak een beetje, ik heb het niet beraad, je 12e of zo. In sommige gevallen ook nog. Iets in die trant. Maar je zou kunnen zeggen dat je op sommige gebieden al ook al wel eerder wilsbekwaam bent.
Ja.
Dus het zijn twee verschillende termen die je veel ziet. Maar ik denk wilsbekwaam is de belangrijkste als we het hebben over deze discussie.
Ja. Want wat grappig, er is natuurlijk ook de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Mm-hmm. En er zijn ook, ik geloof dat die vereniging ook laat zien wat dus de meest humane manier zijn om zelfdoding te plegen. En natuurlijk een pil is natuurlijk makkelijk. Maar weet je, dat Ronald Plasterk heeft ooit ook daar de tip gegeven dat als je, ik weet niet of ik dat hier dan mag zeggen, maar de tip van Ronald Plasterk is, als je dus op een humane manier een einde maakt, wilt maken aan je leven zonder dat je anderen tot last bent. Hè? Dus mm-hmm. niet als je zelf door je kop schiet, is het natuurlijk niet echt fijn. En ophangen is niet fijn. En voor de trein springen is niet fijn. En van de gebouw springen is niet fijn. En vergassen is heel erg gevaarlijk voor iedereen. Dus hij zegt, als je dan veel slaapmiddelen neemt gewoon en dan zo'n schoenenzak had je vroeg, zo'n plastic schoenenzak en dat je die dan over je hoofd doet en dan dicht trekt, dan stik je, maar dat is pijnloze dood. Dan ga je, dus vind je slaapt half en dan...
Ja, en ik zou graag willen oproepen dat je het niet probeert, beste kijker en luisteraar.
Nee, maar bedoel, dit is wel zeg maar zoiets, want dan heb je dus het middel X niet nodig.
Nee, niet nodig, ja. Nee,
maar goed, dit gaat misschien over mensen, maar ik, het is wel zo dat het natuurlijk belangrijk is...
Maar was dit de uitnodiging?
Nee, maar in een humane samenleving, denk ik, is het dus belangrijk, zoals jij benadrukt.
Klopt.
Je bent ook uiteindelijk baas over je eigen leven. En daar moet er dus ook iets humaans zijn om daar vanaf te springen. En dus niet dat je anderen tot overlast veroorzaakt. En voor de trein springen is dus een enorme vorm van overlast aan anderen. En
niet omdat de trein dan 10 minuten vertraging heeft. Maar het is gewoon natuurlijk heftig voor een machinist. Voor mensen die op een perron staan of die dat zien.
En voor de nabestaanden,
hulpverleners. En dat is wel, dat vind ik ook wel goed om te benoemen. Want dat is, en vind ik dus voor de mensen die, dus nabestaanden, maar ook dus hulpverleners en dat soort mensen. Maar ook voor de persoon zelf.
Ja.
Ik heb jaren terug bij de recherche gewerkt. Nou, ik ben bij heel veel ook zelfdodingen geweest. En het aantal mensen dat dat lichaam te zien krijgt, afhankelijk van de situatie natuurlijk, is altijd groot. Er komen heel veel mensen aan de pas. Want als het ik heb mensen meegemaakt in een bejaardentehuis die zelfdoding plegen. Nou ja, de hele staf heeft dat gezien. Die meneer had zijn polsen doorgesneden. Dus dat was één bloedbad geworden. Iedereen heeft dat daar gezien, tot de schoonmaker en de kok aan toe. De trein is buiten. Dus als je voor de trein springt, is dat huge. Als je hier van het Amsterdam City Theater buiten springt, dan ziet iedereen die hier rondloopt. Het staat zelfs op onze podcast. Dus de gevolgen zijn ook groot voor nabestaanden die je kan traumatiseren, of voor omstanders die je kan traumatiseren. Maar ik kan me ook voorstellen dat om van een gebouw te springen of om voor een trein te springen, voor jou dat
een hogere drempel heeft dan een pilletje slikken.
Ja, een hogere drempel. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik weet niet of dat iets positiefs of iets negatiefs is, maar ook gewoon, het is ook gewoon heftiger. En je wilt toch dat als je al een besluit neemt van ik wil uit het leven stappen, dit is niet een beslissing als doe mij een Italiaanse bol of een pistoletje, zeg maar. Dat is wel iets serieus. Het is al heftig en beladen. En dan moet je ook nog een nog meer beladen dood tegemoet dan dat je gewoon vredig zou kunnen inslapen of zo.
Ja, want moet er dan nog iets van een waarborg gesteld worden bij het medisch doden van mensen uit eigen wil? Zeg maar, wie moet dat dan doen? In Nederland heb je natuurlijk de psychiatrische zorg in principe.
Mm-hmm, ja.
Maar als aan het eind van dat traject nog steeds mensen zeggen, ik wil dood.
Ja.
Ja, dan...
Ik denk dat de waarborg dus daar voor mij voor moet zitten dat hulp bij zelfdoding in beginsel niet strafbaar moet zijn. Want dan krijg je ook dat er minder een taboe komt te liggen in de samenleving. Dat professionals ook minder terug... Want je ziet nu dat... Ik heb het van dichtbij meerdere mensen meegemaakt. Oudere mensen dan, die ook echt aan het einde van hun leven ook gewoon natuurlijk zaten. Die zouden ook gewoon niet heel veel later zijn overleden. Maar die wilden niet meer. En ze hadden dan wel lijden. En ze wisten ook dat lijden dat gaat blijven tot het einde van je leven. Maar dat vond de arts dan dat hij zei, Ik snap het wel, mevrouw, maar ja, ik vind dit toch net niet. En dat zit hem allemaal in dat er een strafbare stelling zit op hulp bij zelfdoding. Dus als je... Er wordt geapplaudisseerd van mijn betoog.
Ja, ik hoor het.
Maar als je... ik denk als die strafbare stelling wegvalt, dat die arts makkelijker in ieder geval je dit soort mensen kan helpen. En de waarborg die je dus in mijn optiek wel zou moeten doen, is dat je iets van een check hebt van, hey, wacht even, dit is niet een opwelling die je nu hebt omwille van iets wat is gebeurd en morgen heb je spijt. Nou ja, kan geen spijt meer hebben, maar...
Ja, en die kan natuurlijk zeggen, ja, tweede arts erbij, second, dus en
dat
je moet het regelen.
Dat je misschien ik zou het op minstens 2 momenten meten. Misschien moet het er 3 of 4, daar heb ik niet over. Dat maakt me ook niet zo uit, dat vind ik meer...
Ja, en meerdere personen zou ik denken.
Ja, dat is zoiets. Maar dat is wel belangrijk. En wat ik misschien ook goed vind om te benoemen, want dat las ik toevallig. Ik had mijn tekst geschreven in de Telegraaf. En nog voordat dat artikel trouwens uit was, kreeg ik een mailtje van Anton van Hoofd. Ook een vrijdenker van het jaar.
En groot voorstander van euthanasie.
Zeker, voor mijn vrijdenker van het jaar 2023.
Ja, even klopt.
Hoofd,
ja.
Anton. Anton stuurde me een mailtje met... Die wist dus niet dat ik er ook over had geschreven. Maar Anton maakte nog een punt in zijn artikel in de Volkskrant. Dat stuurde die me door. En dat vond ik ook wel een punt dat ik dacht, hij zou best een punt kunnen hebben. Hij zegt, ja, kijk, als dat taboe nu stopt en als die strafbaarstelling weggaat, en wij mensen op een humane manier naar hun einde mogen brengen, ook als vrienden, hè? Want als jij dood wil, dan moet ik oppassen dat ik geen hulp bij zelfdoding pleeg als ik jou wil bijstaan.
Ja.
En Anton zegt heel terecht, van ja, als dat taboe en die strafbaarstelling wegvalt, misschien maak jij dan in een eerder stadion bespreekbaar wat voor gevoelens en emoties jij hebt, omdat dan misschien iets meer, ja, ook de dood een onderwerp wordt wat gespreksstof wordt, waardoor misschien uiteindelijk minder mensen zelfdoding plegen, zegt hij.
Okay,
of het zo is, weet ik niet. En dat, hij zegt ook, dat weet ik niet, maar dat zou best zo kunnen zijn. En ik vind dat, ja, dat vond ik een interessant punt van Anton.
Dat is wel interessant, dat de afgelopen decennia is natuurlijk het taboe op sterven iets minder geworden. We hebben natuurlijk al de hospices, dat je mensen dat accepteren. En daar is natuurlijk ook voor een groot deel, daar komt euthanasie of wel voor. Dus het komt wel meer, maar dat is nog steeds een heel erg groot taboe. En waarom is die taboe op zelfdoding? Want mensen die zelfdoding, het is ook een soort haast een smet.
Ja.
Terwijl eigenlijk is dat een heel erg autonome keuze.
Ja. Ja, ik denk dat het soort van nog wat kronkels zijn van religie in onze samenleving. Van ja, God is degene die leven geeft en die leven neemt. En wij, jij gaat daar zelf niet over. Je moet maar wachten tot je tijd daar is. Een beetje dat. Ja, ik denk dat daar zit wel een religieuze component in.
Ja, dat denk ik ook. Maar natuurlijk wel, ik wil wel benadrukken dat je wel wil. En dat is natuurlijk ook wel een verbeterpunt in Nederland, dat de psychiatrische zorg zo goed is dat mensen die negatieve gevoelens hebben, dat die van vaak, niet altijd, maar sommigen zijn kunnen behandeld worden, zodat ze eruit kunnen komen. En die laag in een humane samenleving, die moet er
als
zijn.
Als je zorg sneller en beter is, kun je misschien zelfdodingen voorkomen.
Ja.
En ook zelfdodingen waarvan ik dan vind dat ze legaal zouden moeten zijn, en ook dat de hulp daarbij legaal moet zijn. Dus dat is een beetje misschien het contra-intuïtieve van ook wel een beetje van mijn betoog. Van aan de ene kant vind ik dus dat iedereen moet dat zelf kunnen besluiten. Maar de zorg moet ook zo zijn, ook goed genoeg. Maar kijk, uiteindelijk is het zo, denk ik, en dat is niet altijd zo. Maar ik denk dat er ook best veel zelfdodingen zijn die was het betere of snellere, vooral een van de twee waarschijnlijk, misschien wel is dat laatste belangrijker, de snelheid, zou de betere en snellere zorg zijn geweest, of meer adequate zorg, was die zelfdoding misschien niet gebeurd.
Ja, maar ik vind het op zich wel een... Ik luisterde naar een podcast van Adriaan van Dis, en die is in de 70. Die heeft dus het middel, zeg maar, want die wil gewoon zeggen van, nou, hij heeft nu... Maar hij heeft het middel al in huis, maar hij wil zelf controle houden over, nou, als ik besluit dat het klaar is, wil ik niemand het last zijn.
Ja. Was toch, ja, vind ik mooi.
Ja, maar dat is dus... Een paar jaar geleden noemden we dat... 20 jaar geleden hadden ze het over de pil van Drion. Dat was dus ook zoiets. Maar dat was groot taboe ook allemaal over. Terwijl,
ja.
Maar je wil natuurlijk wel dat die pil op een veilige, dus een beetje als een wapen, dat hij dus niet dat een gast of een logé of een schoonmaker.
Dat was hier ook wel gebeurd trouwens. Want volgens mij had het OM, ik had gelezen een stukje van het OM waarin ook stond, geloof ik, dat een zoon van een moeder die dan dat middel had, die had dat middel te pakken gekregen. En zonder dat hij dan goed wist hoe en wat. Ja, ik zou niet heel snel iets uit een flesje in een glas stoppen. Maar kijk, dat moet je allemaal niet willen. Dus daarom zeg ik ook, kijk, dat die ondergrondse
daar
handel.
Daar maakt het OM zich natuurlijk zorgen.
Ja, en dat is denk ik wel het terecht punt. Dat ben ik ook met het OM eens. Van, je moet geen ondergrondse handel in dat soort spullen willen hebben. En je moet denk ik ook waarborg hebben dat als mensen zo'n middel thuis hebben, ja, dat ze dat natuurlijk ergens op een manier veilig
We hebben ook chloor in huis.
Dit wou ik gaan zeggen. We hebben genoeg middelen in huis die hetzelfde effect kunnen hebben. Natuurlijk moet je waarborgen daartegen nemen. Ja. Maar ik vind, en dat is vooral denk ik het punt, dat het OM dan hier zo'n groot, want het is ook gewoon ogenschijnlijk een heel groot onderzoek als ik dat dan zie. Met mijn achtergrond als ex-rechercheur, dan denk ik van, nou, dit is niet een onderzoek wat een week heeft gelopen. Hier is heel veel capaciteit en geld ingestoken. En dan leg je deelneming aan een criminele organisatie te last en denk je, ja, dat zijn de Hells Angels, dat is Ridwan Taghi, dat zijn ernstige georganiseerde groepen voetbalhooligans die in de zware pillenhandel zitten. Die in
en niet een paar oudere mensen die willen helpen met, met mensen dat, die om aan een humaan leven zijn.
Dat gaat wel heel ver. En dat vind ik vooral absurd. En ik vind dan secundair, we maken ons met z'n allen altijd heel druk over de, en dat is terecht trouwens, schaarse politie, OM en rechtercapaciteit. En dan ga je, terwijl belangrijke zaken waarin mensen worden beroofd op de plank blijven liggen, ga je hierin investeren.
Ja. Maar dan heb je toch ook wel mee te maken, denk ik, in de samenleving, dat we toch op een human, zoals wij er nu over praten, dus op een humanistische manier over de dood praten.
Ja.
En je hoopt dat breed gebeurt. Maar dan heb je natuurlijk in religieuze kringen is zo'n gesprek als wat wij nu hebben, ja, al echt taboe.
Ja.
Of anathema. Dus dat is ja.
Dat is een heel groot deel in de samenleving sowieso. Alleen het religieuze deel, daar zal dit gesprek heel moeilijk zijn, maar dat is een heel groot deel van de samenleving. Maar ik denk ook nog in niet-religieuze kringen waar je toch mensen hebt die, ja, of die heel conservatief zijn dat kan ook niet religieus zijn natuurlijk, maar wel conservatief zijn opgegroeid. Of het kan van alles zijn. Maar ik denk, er zit gewoon in brede kringen zit niet per se een heel taboe, maar toch wel een beetje een taboe op of zo.
Ja, dan zou je zelf dat middel X willen gebruiken. Ja, niet nu je gezonde blaken.
Nee, ik hoop dat ik nog heel veel jaar.
Ik bedoel, heb je dat ook mee overdag gedacht over hoe dat op jezelf of op je naaste betrekkingen hebben? Nou, je bent een jonge, blozende kerel, maar ik bedoel, snap je?
Nee, maar ik vind wel een beetje wat jij van Adriaan van Dis zegt. Van ik zou het mooi vinden als dat dan uiteindelijk, kijk, misschien loop ik zo meteen onder de tram en is het klaar. Dan
verwacht ik dat je ook gelijk dood bent.
En bedankt.
Ja, dat. Oké.
Nee, maar ik vind dat een mooie gedachte dat. Ja, kijk, als je
wat verwacht je dan? Wat moeten we dan doen?
Wat?
Nee, je zei je verwachtte nog iets. Oh, weer applaus.
Oh, weer applaus voor mijn betoog. Ja, dat is fantastisch. Nee, maar ik heb heel erg dat ik denk van, nee, maar als je, kijk, misschien kom je op een of andere manier natuurlijk te overlijden, oké. Okay. Of misschien krijg je een ziekte met een hele korte lijdensweg en denk je, joh, ja, ik ga dat nu niet nemen, dat middel. Dat zou kunnen, maar voor bepaalde gevallen lijkt mij juist heel positief dat je zelf kan besluiten, hey. Maar ik zou het misschien nog mooier vinden dat ik dat middel niet ergens stiekem in mijn huis hoef te hebben, maar dat ik gewoon, een beetje zoals jij zegt, dat ik kan zeggen, hey, beste dokter, het is mooi geweest.
Ja, het liefst draai dan een morfinekraantje open. En Oké. Okay. Goh, wat een... Ja, nou, kijk, we doen dit, maar het is natuurlijk wel belangrijk om zulke gesprekken te hebben. Dus er richt überhaupt een taboe om dit zo te bespreken. We gaan met elkaar op geboortebezoek bij elkaar en we vieren dingen. Maar eigenlijk zou de dood ook meer, zodat we, wat we niet willen, dat het aantal zelfmoorden, wat jij zegt, waar je als rechercheur mee te maken hebt, dat is eigenlijk heel triest dat zo zou moeten. Dus is dat middel X, oké, misschien is dat natuurlijk, voldoet niet aan alle randvoorwaarden, maar het is wel een stuk humaner.
Ja, maar dat is het, ja. Ja. Nou, laten voor iedereen.
Voor iedereen, ja.
Ja, iedereen die betrokken is. Ja.
Dus,
En dat is mooi, weet je. En dan kijk, en nu hebben wij het gesprek met z'n tweeën. En ik heb, we hebben het er wel eens over gehad van, zullen we een keer iemand uitnodigen die ook die zelf zegt, ja, ik heb officieel mankeer ik niks, maar ik wil niet meer leven. En ik heb ook wel eens iemand benaderd, maar die wilde er dan niet over spreken. Maar ik denk, ja, laten we dit als eerste gesprek hierover voeren. Want het is belangrijk dat het wordt gevoerd.
Dankjewel, Bart.
Yes, jij ook.
Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat u nog heel veel positieve levenslust heeft. Dank voor luisteren, dank voor denken en tot de volgende podcast.